Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 100ste psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm 100, vers 3 en 4. Wij lezen nu samen uit het woord Gods het tweede hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het eerste deel, namelijk de versen 1 tot en met 11. Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 met reten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schept nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had en hij wist niet dat van waar dat de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op en wanneer men wel gedronken heeft als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, wij zeggen u erootmoedig dank voor dat we met elkaar hier mogen zijn. En dat u ons in dit middaguur nog samen wilt brengen rondom uw woord, uw getuigenis. Gij wilt ons ook in dit uur nog weer door uw woord onderwijzen naar de gelegenheid van dit moment, nu wij hier samen zijn ter gelegenheid van de bevestiging van het huwelijk van dit bruidspaar. U hebt ze vandaag reeds aan elkaar willen verbinden. Zij zijn vanaf deze dag aan elkaar verbonden in de band van het huwelijk. Ze zijn man en vrouw geworden en we belijden dat dat is geschied omdat u hen als met uw hand hebt samengebracht. En nu willen ze met hun familie en bekenden in het midden der gemeente uw zegen ook bidden over dit huwelijk en over hun hele levensweg. Heere, laat het hen diep in het hart gegrift mogen staan dat aan uw zegen inderdaad alles gelegen is. Maar dat u uw zegen dan ook alleen geven kunt als u zelf genodigd bent. Heere, we mogen ook naar uw woord gaan luisteren. En dat woord wijst ons die weg, dat woord zegt het ons. Jezus was ook genood. Dat was toen en daar, de bruiloft in Kana het geval en wat zijn ze erdoor gezegend geweest. Mag dat ook vandaag op deze trouwdag, op deze bruiloft zo zijn. En mag dat zo blijven, opdat ook dit bruidspaar waarlijk gezegend mag wezen. Zegen uw woord voor hen, voor ons allen. Gebruik het in ons leven voor het eerst of opnieuw om ons te doen zien wat werkelijk belangrijk is. Wat de dingen zijn waar het op aankomt. Wat wezenlijk waarde heeft, opdat wij leren onderscheiden tussen datgene wat echt waarde heeft en datgene wat slechts voor een tijd betekenis heeft. Heere, we bidden u, help ons, zegen ons en vergeef ons al onze zonden. Wat hebben we dat ook nodig? En laten we dat ook in dit uur dan mogen belijden, Heere, dat we gezondigd hebben. En als wij om uw zegen vragen, dat we dan om onverdiende gunstbewijzen bidden. Dat we dan net nergens recht op hebben en dus ook nergens op kunnen pleiten, behalve op datgene wat gij, Heere Jezus Christus, hebt gedaan. Mogen we in zijn naam onze gebeden dan besluiten. Als we u vragen, Heere, gedenk ons en zegen ons. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit de 25e psalm, het 2e en het 6e vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heere te vrezen? 25, 2 en 6. Uit het gelezen schriftgedeelte willen we vanmiddag deze woorden uit vers 2 overdenken. En Jezus was ook genood. Johannes 2, vers 2a dus. Een paar woorden uit de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Het eerste wonder dat de Heere verricht heeft hij verricht op die bruiloft. Toen hij daar water in wijn veranderde. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Kana in Galilea. En zo heeft hij vanaf dat allereerste begin zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Een wondere zaak dat de Heere daar dat eerste teken, dat eerste wonder, de eerste bewijzen van zijn heerlijkheid gegeven heeft op de bruiloft toen ze geen wijn hadden. Maar afgedacht van wat er nou verder allemaal in die geschiedenis staat, en afgedacht nog van het bijzondere van dat wonder en van het geloof van de discipelen, wij concentreren ons vanmiddag op die woorden waarin ons verteld wordt hoe het kwam dat Jezus daar was. Want dat was niet toevallig. Jezus op een bruiloft. Ik weet niet of de mensen het allereerst verwacht hadden dat hij daar zou zijn. En dat hij daar zijn eerste teken zou hebben verricht. Maar het is zo. Hoe kwam Jezus op die bruiloft? Wel, onze tekst verklaart het ons. Hij was genodigd. Hij was genodigd op dat huwelijksfeest. En waarom hij genodigd was, weet ik niet. Was hij familie? Dat zou kunnen, want zijn moeder was er ook. En misschien was het familie, de bruidegom of de bruid. Dat zou kunnen wezen, maar dat het verzwegen wordt, dat het ons niet verteld wordt, dat zal wel betekenen dat wij ons daar niet druk om moeten maken. Stel dat het in de Bijbel stond dat Jezus genodigd was omdat hij familie was, een neef van de bruidegom of zo. Dan zouden wij nog kunnen denken wel, van ons is hij geen neef of geen verder familielid. Wij hoeven hem dus niet te nodigen. Maar nu het verzwegen wordt waarom hij genodigd was, nu betekent het dat iedereen hem nodigen mag. Dat iedereen hem heeft te nodigen. En dat hij op een christelijke bruiloft en bij een christelijk huwelijk erbij hoort, ja, dat hij de eerste plaats dient in te nemen. Straks, als we het formulier gaan lezen, komen we deze geschiedenis ook nog tegen. Want in het formulier wordt er naar verwezen. En dan staat het in het kader van het huwelijk, dat een inzetting van God is, dat aan de Heere behaagt. En dat wij daarom de roeping hebben om het huwelijk in ere te houden en als een inzetting Gods te eerbiedigen. Dat heeft de Heere Jezus allereerst willen doen. Toen hij die uitnodiging kreeg, toen ging het hem niet in de eerste plaats, misschien wel helemaal niet, ik weet dat niet, maar het ging hem in ieder geval niet in de eerste plaats om het huwelijksfeest. Maar het ging hem om de inzetting Gods, die hij door zijn aanwezigheid wilde eren. En omdat het hem daarom gaat, heeft hij die uitnodiging aanvaard. Hij wilde niet dat bruidspaar in de eerste plaats ter wille zijn, hij wilde zijn God eren. En de inzettingen Gods eren. Wat is immers het huwelijk? Wel, een inzetting van de Heere. Als u wil weten wat het huwelijk is, dan moeten we met elkaar terug naar het begin van het woord Gods. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we daarvan. En we weten hoe het gegaan is. Adam was geschapen, Adam was enige tijd alleen. En God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem is. En toen heeft de Heer een diepe slaap op Adam doen vallen. En hij sliep en Adam. En de Heer heeft toen een rib van Adam genomen. En die omgebouwd, geschapen tot een vrouw. En toen Adam ontwaakte, heeft God hem die vrouw gegeven. God heeft met zijn hand aan Adam zijn vrouw toegebracht. En God heeft ze samengevoegd. God heeft ze aan elkaar verbonden. Het is dus Gods inzetting. Gods initiatief. Adam is niet gaan zoeken naar een vrouw. Maar God heeft Adam die vrouw gegeven. Waarom? Omdat hij dat zo wilde. Omdat dit aan hem behaagde. Dat man en vrouw in die band van het monogame huwelijk, één man en één vrouw, Adam krijgt geen twee vrouwen, maar omdat het God behaagde dat één man en één vrouw in die intieme band van het huwelijk verbonden zouden zijn, die twee zullen tot één vlees zijn. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee waren, die worden door God tot één gemaakt. Dat heeft God zo gewild. En daar heeft de Heer Jezus respect voor. Al is hij zelf zijn leven lang ongehuwd gebleven, want hij had andere dingen. En zijn spijs was de wil van zijn vader te doen, en er was in zijn leven geen plaats voor een huwelijk. Maar hij heeft wel in anderen die inzetting Gods gerespecteerd. En dat heeft hij van meet af getoond ook. En dan moet u zien, en misschien zit u wel even met die vraag, waarom gaat de Heer nou juist allereerst op een bruiloft zijn eerste wonder verrichten? Wel, de situatie in die dagen rondom het huwelijk was niet zo bijzonder. Daar werd getrouwd en er werd heel lichtvaardig ook weer gescheiden. Dat was onder de Joden helemaal niet vreemd om je vrouw een scheidbrief te geven en haar van je te laten. Daar komt het evangelie later ook nog op terug. En daar heeft de Heer Jezus ook nog wat in gezegd. Nou, in die situatie waarin toch eigenlijk door velen lichtvaardig, lichtzinnig zou ik zeggen, met de inzetting des Heren werd omgegaan, waarin dat er in die inzetting des Heren zo serieus niet werd genomen, je trouwt en als het je niet bevalt dan ga je scheiden. In die situatie heeft de Heere Jezus door zijn aanwezigheid op de bruiloft en door het doen van zijn eerste teken op een bruiloft aangetoond dat die toestand zoals die onder de Joden voorkwam niet naar de wil van God is. Alzo is het van den beginne niet geweest. Alzo is het Gods bedoeling niet geweest. En terecht zegt ons formulier dan ook dat Jezus die inzetting des Heren geëerd heeft door zijn tekenen, zijn tegenwoordigheid, zijn tekenen, zijn giften en wondertekenen in Kana in Galilea. Daarom is het vandaag de dag, in een situatie die in sommige opzichten vergelijkbaar is met die van de Joden in die tijd, al denk ik dat je erbij moet zeggen dat het vandaag nog veel erger is. En vandaag is het maar niet alleen een kwestie dat velen denken over trouwen, maar als het niet bevalt dan gaan we scheiden. Vandaag is het een zaak waarin velen niet eens meer aan een huwelijk denken. En vandaag is er een situatie gekomen, en dat wordt ook in christelijke kringen zelfs voor gepropageerd, dat het helemaal niet noodzakelijk is dat een man en een vrouw samenwonen. Maar dat kan ook wel anders. Er zijn ook allerlei alternatieve vormen van samenleving. Maar dan juist in zo'n situatie waarin de inzetting Gods neergehaald wordt, zou het een getuigenis naar buiten kunnen zijn als meer in de christelijke huwelijken zichtbaar werd dat Jezus ook genoot was. En dat wij het van hem leren, of opnieuw leren, om deze inzetting des Heren hoog te houden. Omdat het God behaagd heeft, dit zo in te stellen. Maar in ieder geval, de Heere Jezus is er. En dan de vraag, hoe komt hij daar? Wel, ik zei het zo pas al, hij is genodigd. En ik weet niet of dat vanwege bloedverwantschap of vriendschap was. Ik weet alleen wat hier staat, en Jezus was ook genood. En ik weet ook, doordat hij er was, dat hij de uitnodiging welwillend heeft aanvaard. En dat bewijst zijn gewilligheid om in het leven van mensen een plaats te hebben. Natuurlijk, de Heere is gekomen, want als hij genodigd wordt, dan komt hij. Ja, maar het was waar een bruiloft. De Heer Jezus had toch kunnen zeggen, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Natuurlijk, dat is ook de eerste. De Heer Jezus had kunnen zeggen, ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. Vanzelfsprekend, en dat is ook het gewichtige doel van zijn komst op aarde. Zondaren zalig te maken, om ze los te maken uit de banden en uit de strikken van de zonde en vanuit de heerschappij van de boze, ze te bevrijden en om Satan te verslaan. Dat is toch wat de Heere voorzegd heeft omtrent de komst en het werk van het vrouwenzaad. Hij zal de kop van het slangenzaad vermorzelen. En de Heere zou komen om de gemeente die God zich met een eeuwige liefde bemind heeft, en die hij zich tot een eigendom gemaakt heeft, los te maken uit de banden van zonde en ongerechtigheid. Zeker, dat zou het eerste doel van de komst van de Heere Jezus zijn. Maar daarmee is het niet allemaal gezegd. Daar blijft het werk van de Heere Jezus niet toe beperkt, alsof hij geen aandacht zou willen schenken aan ons dagelijkse leven, met alles wat daarbij hoort. Het is niet zo dat de Heere Jezus alleen maar aandacht bewijst en aandacht schenkt aan de ziel en aan de geestelijke weldaden, maar hij heeft ook aandacht voor ons leven hier, voor ons huwelijk of voor ons ongetrouwd zijn, voor ons gezinsleven, voor onze arbeid, voor onze werkkring, voor onze kinderen en de opvoeding daarvan, voor onze zorgen die we daarmee hebben, voor alles wat met dit aardse leven te maken heeft. Daar wil de Heere ook in gekend zijn. En daar wil hij ook zijn zorgen aan besteden. En daarom is het zinrijk om op een trouwdag ook een kerkdienst te hebben. En om samen als bruid en bruidegom met de familie en bekenden rondom dat woord samen te komen en samen te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft en samen ook te bidden om de zegen en de hulp en de genade van Christus in ons leven. Dat heeft zin. De vrijmoedigheid om dat te doen ook vandaag mogen we ook aan deze geschiedenis ontlenen. Jezus was genodigd en hij kwam. En dat betekent, we mogen ook vandaag nog vragen, Heere, wilt u in ons huwelijksleven met ons zijn? Wilt u in ons gezinsleven met ons zijn? Heus, en dan hoeven wij de Heere en de bemoeienissen van de Heere in ons leven niet te beperken tot het ene nodige, tot de welstand van onze ziel en de redding van ons leven en de vergeving van onze zonden. Maar we mogen hem ook vragen, Heere, ook voor dit leven hebben we u nodig. De Heere is er echt in geïnteresseerd hoe het gaat, ook in het huwelijk. ook op de trouwdag van zijn schepselen. Zoals hij erin geïnteresseerd was, hoe het ging met Adam en Eva toen hij ze aan elkaar gaf. En we beleiden toch immers dat hij alsnog, als met zijn hand aan iedere man zijn vrouw toebrengt. Wel nu, vanuit die interesse die de schepper heeft in het welzijn van zijn schepselen, mogen we vragen, Heere, komt u ook? Wilt u er ook bij zijn? En toen heeft de Heer Jezus die uitnodiging, zo zei ik al, aangenomen. Maar, laten we het goed zien, hij kwam niet ongevraagd. Hij kwam niet ongevraagd. Als er geen plaats voor hem is, dan dringt hij zich niet op. Het is niet zo dat ze tot hun verbazing op dat feest in Cana ineens ontdekken dat de Heer Jezus er ook is. Terwijl ze hem niet verwacht hadden. Terwijl ze hem geen uitnodiging gestuurd hadden. Het is niet zo dat hij zomaar binnengekomen is om zichzelf aan hen op te dringen. Nee, zo doet de Heer niet. Hij wil gebeden zijn. Hij wil erom gevraagd wezen. Als hij gevraagd wordt, dan komt hij. Toen en overal, nietwaar? Dat vinden we toch meer dan eens in de schrift. Nu gaat het om een bruiloft, ergens anders gaat het om een maaltijd. Ik denk aan de Emmausgangers die de Heere Jezus ook uitnodigen om bij hen te blijven en met hen de maaltijd te gebruiken en daar ook met hen te overnachten in hun huis. En ze dwongen hem, want hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. Maar tenslotte, als hij gevraagd wordt, als hij dringend gevraagd wordt, als hij genodigd wordt, dan neemt hij ook bij de Emmausgangers de uitnodiging aan. En hij zit met hen aan tafel. En zo is dat meer dan eens geweest. Zelfs als een fariseer hem uitnodigde om bij hem te eten, heeft de Heere Jezus de maaltijd aan, de uitnodiging aanvaard. Dus hij is er omdat hij gevraagd werd. En dan denk ik dat de toepassing nu vanzelf voor de hand ligt. Hij komt op verzoek. Dat is nog zo. Dan is de vraag aan ons: hebben we hem uitgenodigd? Dat is een hele persoonlijke vraag. Natuurlijk in de eerste plaats aan het bruidspaar vanmiddag. Hebt u hem ook genodigd? Hebt u hem gevraagd of hij erbij wil zijn? En of hij mee wil gaan, als jullie vanaf deze dag samen door het huwelijk gaan, door het leven gaan, of hij erbij wil blijven. En het is niet alleen een vraag aan het bruidspaar, wel aan hen natuurlijk in de eerste plaats, maar het is een vraag aan ons allemaal. Hebben wij hem uitgenodigd in ons leven? Hebben we hem nodig gekregen? Hebben we dat ontdekt, dat buiten hem geen zaligheid is, dat buiten hem geen zegen te verwachten is, dat buiten hem eigenlijk alleen verderf, ongeluk, moeite en ellende verwacht kunnen worden? Want dat is het toch. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En buiten Jezus is, wat deze aardse levensreis betreft, er misschien nog wel wat geluk, althans als je dat geluk wilt noemen. En vreugde als je dat vreugde wilt noemen, maar geen echte vreugde en geen echt geluk. Hebben we dat ontdekt? Voor ons lichaam, voor onze ziel, voor ons aardse welzijn, voor ons geestelijk welzijn, wat dat we de Heere nodig hebben. Voor tijd en eeuwigheid. Is dat iets wat leeft in ons hart? En hebben we vanuit die ontdekking En vanuit het besef dat we onszelf niet kunnen helpen en dat je ook als man en vrouw machteloos staat in vele situaties. En dat je elkaar met al de liefde die er in het hart mag zijn van de een tot de ander en van de ander tot de een. En met al de gewilligheid om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen. Dat je dan toch zo vaak moet ervaren dat je aan het eind van je krachten en van je mogelijkheden bent. En dat we elkaar in feite niet kunnen helpen en niet door de moeite en door de zorgen en door de strijd van dit leven heen kunnen helpen, hebben we het ontdekt dat wij vooral ten aanzien van onze verhouding tegenover God zo nameloos arm en zo ellendig zijn. En dat je ook binnen het huwelijk elkaar, al bedoel je het goed en al zou je het ook graag willen, elkaar niet echt kunt helpen. Als het gaat om de oplossing van de schuldvraag en als het gaat om de verzoening met God. Dat als de man de Heere vreest en de vrouw dat niet kent, die man dat hart van die vrouw nooit echt veranderen kan. En als de vrouw een godvrezend mens is, dat zij dan het hart van de man niet wezenlijk kan veranderen. En dat we zo en voor onszelf en voor elkaar absoluut afhankelijk zijn van de Heere en van zijn genade, hebben we zo vanuit die ontdekking en vanuit dat beseffende beleving van die armoede en die afhankelijkheid gevraagd: Heere, wilt u erbij zijn? Is dat de bede van ons hart op onze trouwdag en alle dagen van ons leven? Jezus was ook genoot. Daar moet het toch heen, dat zal er toch moeten zijn. En als dat er mag wezen, dan komt hij ook. Dat heeft hij bewezen in Cana. Dan bemoeit hij zich ook met ons huwelijk. Dan bemoeit hij zich ook met onze huwelijksweg. Dan bemoeit hij zich ook met onze hele huwelijksgang. En dan wil hij zich ook een genadig en een ontfermend zaligmaker betonen in de moeite die er kunnen komen. En dan wil hij uit zijn volheid geven wat we nodig hebben. Oh ja, hij heeft het toch bewezen, en toen ze geen wijn meer hadden, heeft hij hen uit de moeite verlost. Op zijn tijd. Hij liet ze even wachten, Maria was te voorbarig. Toen zei zij, ze hebben geen wijn, toen was het zijn uren nog niet en toen heeft hij ze nog laten wachten. Maar toen de nood goed gevoeld werd en toen ze te schande zouden zijn geworden voor al de gasten omdat er te weinig voorraad was. Je kunt geen gasten uitnodigen en ze dan niets voorzetten. Maar toen ze de nood goed gevoelde, toen heeft hij uitkomst gegeven. En op wat voor een wonderlijke manier. Zodat zelfs de hofmeester moet zeggen, u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Toen heeft hij water in wijn veranderd. Oh, wat een zegen hebben ze op die bruiloft alleen al ontvangen uit het feit dat hij er was. En zo doet hij het in het leven van hen die hem echt nodig hebben en die hem echt nodigen. Zo wil hij, misschien niet terstond als wij tot hem roepen, misschien niet op het uur waarop wij denken dat het moet gebeuren, maar een dag of twee dagen of een paar weken later, maar op zijn tijd toch bewijzen dat hij ook in het huwelijk van de zijnen vandaag de dag nog water in wijn wil veranderen. En dat hij nog in de moeite bij hen wil wezen. En dat hij nog in de zorgen zijn genade wil bewijzen. En dat hij nog in hun gebrek zijn rijkdom wil schenken. En dat hij nog in al die omstandigheden zijn hulp en zijn bijstand wil bewijzen. Zelfs wanneer ze zulks allerminst verwachten. Wat een zegen ligt er dan in. Het nodigen van de Heere Jezus. Wat een zegen ligt erin dat hij ook in deze weg en in deze omstandigheden zijn hulp en zijn bijstand wil schenken. En nu gaan we om de zegen van de Heere bidden. bruidspaar, straks, als u geknield voor het aangezicht van de Heere ligt, dan zullen we met u om de zegen van de Heere bidden. Voor vandaag en natuurlijk voor heel die weg die nog voor u ligt, waarvan we vandaag niet weten of die lang of kort zal zijn, of die makkelijk of moeilijk zal zijn. Dat is allemaal toekomst. En dat blijft vandaag verborgen, het hoeven we ook niet te weten. Het is ook het belangrijkste niet, als Jezus maar genodigd is. En als Hij maar meegaat. En als Hij u van dag tot dag maar vergezelt. En als u maar een hart mag hebben dat waarlijk open staat naar Hem toe. Om het bij Hem te zoeken. Niet alleen omdat het nou eenmaal op een bruiloft er zo bij hoort. Je zou toch niet graag willen trouwen alleen op het gemeentehuis. En de kerk maar voorbij gaan. Dat past niet. Nee, niet om die reden. Maar vanuit de drang en de behoefte van het hart, Heere, u kunnen we niet missen. U bent toch de eerste die we nodig hebben. Want u komt, en als u komt, dan brengt u alles mee. Ook wat we elkaar niet kunnen geven. Nou, besef dat vandaag maar. Dat is geen schande als je dat ook elkaar moet beleiden en tegen elkaar moet zeggen. Met al de trouw die je belooft en met al de liefde die je voor elkaar hebt en met al de gewilligheid die je hebt om elkaar ook trouw en liefde toe te zeggen, je moet toch erkennen, je weet het toch ook wel, dat je elkaar in vele situaties niet helpen kunt en dat je zo gauw aan de grens bent en dat je zo gauw je machteloosheid moet erkennen. Nu, om al die dingen en voor dit, maar vooral voor het geestelijke, voor die nood van onze ziel, Jezus was ook gericht. En als Hij komt, dan brengt Hij inderdaad alles mee wat we nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven. God geven dat ook aan jullie. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Formulier gaan lezen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Henk Arise en Willemien Lichtermoed, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem is. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen als aananiegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de gehuwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid op te voeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven, want om hoererij te vermijden zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord is schuldig te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig zoudt leiden, onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en daarenboven iets hebt om aan de noodruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, hem eren en vrezen, hem ook gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid geven mocht. Daarom, Henk Arise en Willemien Lichtermoed, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin door hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Ik neem u alle die hier tegenwoordig zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen.
Bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Willemien Lichtermoed hier tegenwoordig? Belooft gij haar dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Willemien Lichtermoed, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Henk Arise hier tegenwoordig? En belooft gij dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en behoorlijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen en lief hebben, dat gij hem nimmer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijkerwijs een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Wij zullen samen zingen op Psalm 134, het tweede vers. Die u geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk. verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. O barmhartige God, wij mogen tot u komen in dit ogenblik. In dit plechtige, gewichtige ogenblik. Zeker in het leven van deze bruid en deze bruidegom. We mogen met elkaar op deze dag, die zo'n geweldig belangrijke dag in hun leven is, uw heilig aangezicht zoeken, o God. U bracht ze bij elkaar, u verbond ze aan elkaar, en nu zullen ze samen verder gaan. En ze zullen, zo hebben ze beloofd, elkaar helpen, elkaar bijstaan, elkaar trouw blijven, elkaar lief hebben. Maar wie is tot deze dingen bekwaam, o God? Wie is bekwaam om een godvruchtige en godzalige huisvrouw te zijn? Wie is bekwaam om een godvrezende en gelovige man te zijn? Wie is bekwaam om de een de ander te helpen in alle dingen die tijd en eeuwigheid betreffen? En daarom zien we op tot u. En wij smeken u, o groot en heerlijk God, dat gij hen die onmisbare zegen wilt geven. We zien op tot u, o Heere Jezus Christus, dat gij, zoals weleer op de bruiloft te Kana, ook in hun huwelijk aanwezig wilt zijn. En we smeken u dat gij hen wilt geleiden, dat gij hen wilt besturen, dat gij hen wilt gedenken in heel de gang van hun leven. En dat u hen trouw wilt geven tot in de dood. Dat u hen liefde wilt geven. Ja, dat gij hun liefde voor elkaar wilt versterken en wilt verdiepen. Dat gij hen alles wilt schenken. Opdat dit huwelijk, een waarachtig christelijk huwelijk mag zijn, een afschaduwing ook van die heilige verhouding die er is, o Heere Jezus, tussen u en uw bruidskerk. Zegen hen dan met uw goddelijke zegen en ga gij zo met hen mee. Leid hen in voorspoed en in tegenspoed, in vreugde en in droefheid aan uw trouwe handen. En wilt gij zo in dit huwelijk ook niet alleen deze bruid en bruidegom, deze man en vrouw gedenken en hen voor elkaar tot zegen stellen, maar wilt u dit huwelijk ook dienstbaar doen zijn aan de instandhouding van het menselijk geslacht en ook aan de opbouw van uw kerk op aarde. En als het u behaagt hen kinderen te geven, Heere, mogen ze van u dan ook genade ontvangen om die kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. In alle dingen zijn we afhankelijk, dat beleiden wij. En laten ze dat ook morgen en al de dagen van hun leven beleven en beleiden, opdat er plaats mag zijn en steeds weer plaats mag blijven voor u en voor uw hulp, en voor uw bijstand en vooral ook voor uw genade. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu staande de 134e psalm, het derde vers.
Oh,
zoals Matthäus ons dat beschrijft in het 19e hoofdstuk van zijn evangelie. Daar lezen wij, de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem: is de mens veroorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen God dan samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. En dan hoort er een trouwbijbel bij. Het woord van God dat uiteraard toch op een bepaalde manier al een plaats in jullie leven gekregen heeft. En daar heeft de Heere toch ook, zou ik zeggen, de opvoeding thuis bij willen gebruiken om je reeds als kind met zijn woord in aanraking te brengen. Daarom is het ook een zegen als je daarop terug mag zien dat je in een christelijk gezin mocht groot worden. En dat je als kind ook al van de bruiloft in Cana gehoord hebt. En van de andere wonderen van de Heer Jezus Christus. Dus ik geef deze trouwbijbel namens de kerkraad niet omdat ik ervan uitga dat jullie de Bijbel nog niet kennen. Integendeel. Maar ik geef hem wel omdat hij er op een bruiloft bij hoort. En in een huwelijk bij hoort. Ik bedoel, tot nog toe heb je Gods woord persoonlijk gelezen en misschien meer dan eens ook wel eens met elkaar en je hebt er gezamenlijk ook naar geluisterd. Maar vanaf de dag van vandaag zal er toch een hele hoop gaan veranderen. Je gaat een eigen gezinsleven hebben. Je gaat een eigen weg met elkaar. Nou, laat dan die ene trouwbijbel bij de bijbels die jullie persoonlijk hebben ook een bijzondere plaats hebben. Lees hem vooral ook gezamenlijk. Daar is een trouwbijbel allereerst voor bedoeld, om hem gezamenlijk te lezen. Om er met elkaar naar te luisteren. En om zo ook met elkaar te horen wat de Heere tot jullie te zeggen heeft. Over je huwelijk, over je leven hier op aarde. En nog belangrijker, over je geestelijke welstand. En als je nou die Bijbel openslaat, waar dat dan ook is, bij Johannes 2 of bij Genesis 2 of bij al die andere hoofdstukken, laat het dan toch leven mogen in je hart. En Jezus was ook genoot.
Laten wij samen de Heere danken. Weer mogen we ons voor u buigen, Heere. En we mogen uw naam met dankzegging erkennen dat u het ons gegeven hebt. Dat we het voorrecht hebben mogen ontvangen hier bijeen te zijn. Dat we hier uw woord hadden en dat we naar dat woord mochten luisteren een ogenblik. Wat een zegen ligt daarin, Heere, dat gij het vanuit dit schriftgedeelte ons wilde zeggen, dat als u genodigd wordt, dat u dan ook gewillig bent om te komen. Als ze u niet genodigd hadden in Cana, dan was u er ook niet geweest. En dan hadden ze ook geen water in wijn zien veranderen. En dan hadden ze uw zegeningen ook niet gekregen. Maar toen ze u nodigden, En ze wisten toen nog niet wat dat allemaal zou betekenen en wat u mee zou brengen. Maar toen hebben ze ook ondervonden, de Heere is gewillig om te komen. En wat hebt u toen veel gegeven. Heere, o wij bidden u dat dit bruidspaar dat ook maar beseffen mag en dat ze dat geregeld beseffen mogen. En dat dat dan ook in hun leven die vrucht mag hebben. Dat ze u steeds weer erbij roepen. Dat ze u nodigen, omdat ze u leerden nodig krijgen. Leerden nodig hebben. En dan weet een mens nog maar niet hoe rijk die dan gezegend kan worden als gij komt. Want als gij komt, dan komt u niet met lege handen. En als u een huwelijk zegenen wilt met uw inkomsten, met uw aanwezigheid, Heere, dan komt u niet met lege handen. Maar dan mogen man en vrouw het in hun huwelijk en in hun gezinsleven ook nog wel eens ondervinden dat u water in wijn verandert. Zegen hen zo. Zegen ons allen. Heere, voor hen in het bijzonder was het een boodschap uit uw woord, maar het is ons allen toch nodig om u te kennen. Doe ons dat allen voor het eerst of opnieuw beseffen. En mogen we dan niet rusten voordat we het weten in ons leven. Dat u meegaat, dat u zelfs voorop gaat. Dat u onze leidsman, dat u onze zaligmaker zijt. Gedenk ons, ook als we van u vragen dat u dit bruidspaar verder een gezegende dag wilt geven. Dat ze inderdaad in gepaste vreugde bijeen mogen zijn. En dat ze het als een voorrecht mogen beleven, Heere, deze dag te mogen hebben. En die te mogen vieren met hun ouders die ge hen nog hebt willen laten. Geef ook aan die ouders, Heere, dat zij u de Heere oprecht erkentelijk mogen zijn. Als ze zien hoe hun kinderen vandaag voor uw aangezicht geknield lagen. En als ze daarin toch ook iets mogen zien van de vrucht van het opvoeden dat zij hebben mogen doen. O, geef dat deze ouders ook voor hun kinderen, al gaan ze dan hun eigen weg, toch mogen blijven bidden. Dat ze mogen blijven vragen, dat ze mogen blijven zoeken. Het heil voor hen, dat alleen bij u te krijgen is. Gedenk ons allen, Heere, in uw gunst en ontferming. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 75, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. En dan verzoek ik u na de zegen weer te gaan zitten, want dan zullen de kinderen het bruidspaar nog toezingen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.